Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonderberg, zal voorgaan. Vanavond zal een vijftal gemeenteleden de belofte van geheimhouding afleggen voor het psychopastorale werk dat zij in de gemeente gaan doen. Na afloop van de dienst kunt u hen hier voor in de kerk erbij God zegen toewensen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 73, vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed. En ook vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Ik noemde u het eerste en het dertiende vers van Psalm 73. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 133 en daarvan de versen 1 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat het zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Eerste en laatste vers van Psalm 133. Psalm 146 en daarvan de versen 1, 2 en 3 zingen we na de geloofsbelijdenis. Prijs de Heer met blijde galmen, vest op prinsen geen betrouwen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, de versen 1, 2 en 3. Maar we belijden nu eerst in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we zijn hier samengekomen in de kerk. Samen met mensen die thuis met ons meeluisteren omdat ze verbonden zijn via de kerkradio of op een later tijdstip op andere wijze. Samen in de naam van Jezus ook. Uw Zoon, onze Heere en Heiland. Want zonder Hem bestaat het niet dat we kerk zijn, dat we gemeente zijn, dat we om zouden zien naar elkaar. En daartoe zijn we wel geroepen. Heere, we danken U dat U om hebt gezien en omziet naar ons. Ons niet over het hoofd ziet. Ons niet met de rug aankijkt. Al hebben we het daar eigenlijk wel naar gemaakt, omdat wij zo vaak met onze rug naar U toe zijn gaan staan, zijn gaan leven in onze bedoelingen, in al ons doen en laten. En ondanks dat alles, bent U het geweest die ons achterna liep, zoals een goede herder, op zoek naar het verloren schaap, om ons weer erbij te betrekken, en te betrekken op de dingen van u en van uw koninkrijk. Heren, we danken u dat u trouw bent, volhardend en zo liefdevol. Daar moeten we het van hebben, elke dag weer opnieuw. Geef dat dat ook vanavond duidelijk mag worden. Of misschien was het altijd al duidelijk. En wil ons daarom ook leiden als we uw woord lezen. Als we dat overdenken met elkaar. En wilt u ons in alles laten merken dat we er nooit alleen voor staan. Maar dat u een God bent die als een bewaarder aan onze rechterhand bent. Zo dat we niet struikelen, niet blijven liggen, maar opgebeurd worden. En daar gebruikt u ook mensen voor. En ook in dat licht mogen we vanavond samen zijn. Niet in het licht van mensen, maar juist in het licht van u, die door mensen heen werkt, om zo elkaar ook tot een hand en een voet te zijn. We bidden u, Heere God, om de tegenwoordigheid van uw geest, laat die ons maar leiden. En in ons luisteren en spreken, in ons orgelspel, in ons zingen, in ons ja-woord dat gevraagd wordt, ja, in alles. Want zonder u, de drie enige, kunnen we niet, nooit. Wil alles wegnemen wat o zo gemakkelijk een obstakel zou kunnen vormen, een struikelblok. En daarom bidden we van u, effent u maar de weg voor ons, dan is het goed. En baant u de weg maar voor ons, dan is het goed, dan kunnen we onze treden zetten in het spoor dat u getrokken hebt. Daarom dat onze voet niet zou uitglijden. Hoor ons, o God, we vragen het van u onverdiend, uit genade alleen, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Wij lezen samen uit de Bijbel het 12e hoofdstuk uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Rome, Romeinen 12. Romeinen 12 lezen we in zijn geheel. En daar schrijft de apostel Paulus: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven, het zij profetie, naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid, laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog, vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanavond in deze dienst in het bijzonder onderstrepen het 13e vers uit Romeinen 12. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 42, het eerste en het vijfde vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. 42 vers 1 en vers 5. Gemeente des Heren, er gaat geen dag voorbij of je kunt in de krant lezen hoe het met de aandelen gaat. Staan ze in de plus of is het maar minnetjes? Of zeg je, het is vandaag de dag maar niks om in aandelen te doen, omdat het risico eigenlijk veel te groot is. Aandelen. Weet je wat dat betekent? Jongens, dan ben je voor een deel eigenaar van een heel groot bedrijf of een wat kleiner bedrijf. Van dat bedrijf waar je dan aandelen van hebt, die kosten de patiënten. En je hoopt dat ze winst maken. Je hoopt er je voordeel mee te doen. Want ja, je bent als mens uit op winst. Dat zit in ons. Ja, bij wie niet? Nou, en daarom komt het eigenlijk ook zo vreemd op me over wat Paulus nou daar schrijft, hè? In Romeinen 12, 13e vers. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Nou, dat lijkt me nou niet zo winstgevend, als ik het even eerlijk mag zeggen. Wees op je hoede, hoor. Weet waar je aan begint. Wees deelgenoot. Ja, aandeelhouder, maar deelgenoot in de noden. Waar stap je in? Waar begin je aan? Er wordt altijd gewaarschuwd van in het verleden behaalde resultaten, die bieden absoluut geen garantie voor de toekomst. Maar hier, in de noden van andere stappen, om hier aan te beginnen, ja, blijkbaar moet je dan wel tegen je verlies kunnen. We gaan het bekijken met elkaar, wat Paulus bedoelt. Romeinenbrief, daar zit ergens een knip in, zou je kunnen zeggen. Een breuk. En die breuk die ligt precies bij hoofdstuk 12. Daarvoor heeft Paulus heel veel uiteengezet. En vanaf hoofdstuk 12 maakt hij het heel praktisch. En steekt hij af en toe zijn vinger op. En vermaant hij. Hij spoort de mensen aan. Want, bedoelt Paulus, het evangelie van onze Heer Jezus Christus, dat wil zichtbaar zijn, merkbaar zijn. Dat is geen theorie. Dat mag naar boven komen, naar buiten komen. In de levens van ons als christenen. Luisteren naar het evangelie, bezig zijn met de Bijbel. Dat is geen hoorspel. Van zo, nu hebben we het weer gehoord. Maar het zet me aan tot daden. Tot doen. En daarbij gaat het erom dat uit liefde het goede wordt bedoeld en wordt gewerkt. En daarbij gaat het erom dat we niet heersen, maar dienen. Hier in Romeinen 12, daar haakt de apostel Paulus erbij aan wat we een enkele week geleden in de avonddienst met elkaar hebben gezien, dat de gemeente het lichaam van Christus is. Het ging toen over 1 Korinthe 12. En wat Paulus nou hier betoogt in Romeinen 12, dat is dat men moet willen worden wat men is. U bent het lichaam van Christus. Daar hamert Paulus als het ware op. We hebben het toen bij die preek over 1 Korinthe 12 ook benadrukt en gezegd dat Paulus niet schreef van, nou, als je een keer tijd hebt, dan moet je maar zorgen dat je het lichaam van Christus wordt. Of als je wat mensen bij elkaar hebt, dat je dan het lichaam van Christus gaat vormen. Nee, toen hebben we ook al onderstreept en benadrukt dat Paulus zo haarscherp schrijft, u bent, jullie zijn het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus, dat is zo totaal verschillend van de wijde wereld om haar heen. En dan gaat het erom dat je met hart en ziel, met je verstand en alle krachten aan God bent toegewijd. En dat je van hem uit, om zo te zeggen, in deze wereld staat. En daarvoor heeft ieder één of meerdere gaven gekregen. Niet om in je broekzak te stoppen, maar om mee aan de slag te gaan. Maar in feite kun je dat pas als je je steeds weer te binnen brengt hoeveel de Heere God voor jou gedaan heeft. En hoe hij heeft laten merken hoeveel hij van jou, van mij, van u houdt. Dat is eigenlijk de motivatie, de aandrijving. Wij zijn geen enthousiaste mensen die eens even onze mouwen opstropen en... Nee, het gaat van God uit. En beseffend hoe hij naar me omkijkt, hoe hij voor me zorgt, wat hij voor me betekent en betekend heeft, dan weet ik me geroepen tot dienen. En bedenk dus wel dat God een ieder van ons één of meerdere gaven heeft gegeven. Geschenken. Taken. En daarbij moeten we niet jaloers gaan zitten doen naar anderen toe van, oh, die doet zoveel en die, ik kan helemaal niks. Nee, ook niet van, joh, die heeft interessante dingen op zijn agenda staan en die kan dat allemaal nog bolwerken ook. Nee, het gaat niet om ons. Ik ben niet jaloers op die ander of trots op mezelf, omdat ik dit of dat wel aan kan of kan doen. Daar gaat het niet om. God geeft aan wie hij wil en wanneer hij wil en wat hij wil. En een gave die God geeft, dat is geen opgespelde medaille, zoals mensen die straks weer krijgen nadat ze de vierdaagse hebben uitgelopen, om mee te pronken, dit ben ik. Nee. We blijven allemaal met beide benen op de grond staan. En soms denken mensen wel eens dat de ene gave, het ene geschenk van God meer is, meer betekent dan een andere. Dat was in Korinthe bijvoorbeeld ook zo. Waar we vanmorgen even op bezoek waren in de preek. Daar in Korinthe, daar was het spreken van tongentaal. Nou, daar was het. Dat was het kenmerk van het ware. Ja, maar daar moet je je toch niet op verkijken. Want in zijn brief aan de christenen in Rome noemt Paulus een heel andere lijst met gaven op. Met gaven van de geest. Blijkbaar juist heel toegesneden op de christenen daar in Rome. In die stad. De gaven in de Romeinenbrief, die... Ja, zou je zeggen in het licht van wat er in Korinthe wordt geschreven en aan de Korinthiërs wordt geschreven. Ja, die vallen haast in het niet. Dat is helemaal niet spectaculair. Het is maar heel gewoontjes wat hij eigenlijk daar opsomt. Ja, wacht even. Die gaven die Paulus hier opsomt in Romeinen 12, die hebben allen iets in zich, in ieder geval van een belangeloos, maar wel liefdevol... Dienen. Dat betekent dat je op de knieën durft voor God. Om hem te vragen om hulp, want ik kan het niet. Maar tegelijkertijd ook dat je door de knieën durft te gaan voor die ander. Niet uit de hoogte, maar de minste. En zo wil God de Heilige Geest ons allemaal inschakelen. Omdat je weet... Dat God zo bezig is geweest voor ons en nog bezig. Zal dat onze nieuwe levenshouding tekenen wanneer we hem kennen. Een leven uit het geloof. Is dat niet geweldig? Door die genadige omgang met God. En daarbij houdt de Heilige Geest niet van stressen. Dienen, zeiden we. Dienen in liefde. En dan gaat het bij liefde niet om het een of ander soft gepraat. Maar dienen in liefde, dat is heel praktisch. Oefen je daarom maar heel vaak in de liefde tot God en in de liefde van God uit naar ons toe, om je daar telkens weer over te verbazen. Wat heb ik toch een liefhebbende vader met een hoofdletter V geschreven. En daar mag ik ook van doorgeven. Voorleven. In liefde dankbaar en in liefde gunnend. En dat heeft ook alles te maken met het delen in elkaars vreugde, blijdschap. Maar het heeft ook alles te maken, zo schreef Paulus, met dat je huilt met iemand die verdriet kent. Dat we niet te gauw troosten en zeggen, hou nou maar een keer op. Nee, dat je een ander ook durft te laten uithuilen. Dat je niet zegt van nou moet het maar eens een keer over zijn. Nee, geef het verdriet, geef de tranen, maar de ruimte. Laat maar komen. Heel praktisch schrijft Paulus in onze tekst ook dat je open bent, dat je huis openstelt, dat je gastvrij bent. We zijn hier onder ons vaak gewend dat we mensen meenemen uit de kerk. Vaak zijn dat ouders, kinderen of kinderen die ouders meenemen. Maar dat mogen ook andere mensen zijn. Meenemen voor een kop koffie of thee of wat anders. Mensen die misschien wel alleen zijn thuis. Of dat je mensen uitnodigt voor een maaltijd. Dat je mensen niet wegkijkt, maar dat je je voor hen inzet. Hoe vaak hoor je het niet, hè? Van mensen die, om zo te zeggen, van buiten komen, van buiten de kerk. En die op de een of andere manier toch de weg naar de Heere Jezus Christus hebben gevonden. Dat ging op de manier van dat ze ergens een huis vonden, waar ze opgevangen werden. Waar ze thuis waren, gastvrij opgenomen. Dienende liefde. Nou is het niet nieuw, maar daarom wel te meer een zaak om elkaar voortdurend ook op te wijzen dat in ons land, Nederland, waar tot voor nog niet zo lang geleden alles keurig netjes tot in de puntjes geregeld was, door allerlei wetten, door allerlei voorschriften, sociale wetten en allerlei maatregelen, maar dat er nou naar de toekomst toe, mede ook als gevolg van de crisis, het een en ander behoorlijk ontregeld raakt. En wat is het dan zaak dat we nog meer oog krijgen voor elk ander? En dat we ook oog hebben voor elk ander. Niet zomaar een oogje op iemand, maar vanuit Jezus Christus wel te verstaan. Er komt naar de toekomst toe, wat dat betreft, steeds meer verantwoordelijkheid te liggen bij de burgerlijke gemeente, maar niet het minst ook bij ons als christelijke gemeente. Bij u en bij jou en bij mij, om in liefde te dienen. En dan gaat het daarbij in de eerste plaats niet om inzet van geld of van goederen, maar van mensen, zoals u en jij en ik. Mensen die naast die ander willen gaan staan. Wie dat dan ook maar is. Naast die ander. En misschien soms zelfs wel in zijn of haar huid durven te kruipen. Leef je maar eens in de leegte die een ander beleeft. In het verdriet wat een ander raakt. Als die een of die ander tranen vertoont. Hoe dat dan komt. Niet te gauw denken, ach ik weet het wel. Ik ken hem of haar wel. Meeleven. Naast die ander. Draag elkanders lasten. En tegelijkertijd ook je eigen pak dragend. meeleven. Dat vraagt ook om bewogenheid. Die ander, die laat me niet koud. Dat is het mooie van dat woord bewogenheid. Dat betekent eigenlijk heel letterlijk, je komt vanwege die ander in beweging. Dat is bewogenheid. Je staat er niet bij en je kijkt er maar naar, je schudt je hoofd en je loopt weer. Nee, je komt in beweging, bewogenheid. Het vraagt ook geduld. Nou hebben mensen, en ik ben ook een mens, heel gauw de neiging om gauw klaar te zijn met het verdriet van een ander. Ja, als je zelf niks hebt. En je wilt dat zo gauw mogelijk van jezelf afschudden. Maar ja, dan blijkt dat je geen geduld hebt. Dan ben je gehaast. Dan ben je misschien oppervlakkig wat aan het poetsen. Wie geduld heeft, blijft bij die ander. Ook als het verdriet al zo lang duurt. Je geeft niet op. Je maakt je er niet van af. Je houdt vol. En telkens vraag je je weer af, hoe kan ik helpen? Hoe kan ik dienstbaar zijn? Wat kan ik doen om die ander bij te staan, te steunen, te sterken? Daadwerkelijk. In liefde dienend. In dienende liefde. En zo kun je naar die ander toestappen. Ook met gevouwen handen. Vooraf, tijdens, achteraf zo'n ontmoeting. Maar let erop, hè. Je bent geen aandeelhouder. Het levert je geen winst op. Je bent deelgenoot. Daartoe zijn we geroepen. En dat heeft letterlijk te betekenen dat je die ander zo benadert, omdat hij of zij tot hetzelfde gezin, het gemeentegezin, tot dezelfde gemeenschap behoort. En je bent deel, ledemaat van hetzelfde lichaam, onder datzelfde hoofd, Jezus Christus. Dat is de grondgedachte. Niet uit op winst. Als je dit zo leest, hè, en je laat dat goed tot je doordringen, wat hier staat in Romeinen 12, vers 13... dan is het gevaar misschien wel groot dat er iemand bij zichzelf denkt van, nou ja, deelgenoot worden in de nood van iemand anders. Ik kan me wel wat leukers voorstellen. Ja, ik ook. Gewoon heel praktisch, we gaan liever naar een receptie dan dat we ergens gaan condoleren. En heel veel mensen die gebruiken dat als een excuus van, ja, ik weet niet wat ik zeggen moet. En daarom ga ik maar niet. Om dan maar geen aandacht te schenken aan die of gene. Terwijl mensen anders zo vlot van de tongriem gesneden zijn. Weet u, in feite gaat het hier bij wat Paulus schrijft om solidariteit. Bij die ander gaan staan, naast die ander gaan staan, met die ander optrekken, een tijdje onderweg zijn, echte saamhorigheid, gemeente zijn, betrachten, lichaam onder het hoofd, Jezus Christus, en de consequenties daarvan dan ook in de praktijk brengen. Paulus die legt er hier heel sterk de vinger bij dat christelijke solidariteit voortvloeit uit onderlinge liefde, die gevuld en gevoed wordt vanuit de liefde waarmee Jezus Christus ons heeft lief gehad. Of anders gezegd, dat ons leven als het ware offerdienst is, omdat we leven vanuit het grote offer van de Heer Jezus Christus, dat Hij voor ons heeft gebracht. Zouden wij dan geen kleine offers kunnen brengen? Zo van tijd tot tijd en willen brengen. Het valt wel eens op dat mensen die zelf om wat voor reden dan ook hoor, nooit met een ander meeleven, ineens als ze zelf in de narigheid terechtkomen, maximaal meeleven verwachten. Ja, en dan is het ook wel eens begrijpelijk dat zulke verwachtingen wel eens beschaamd worden. Ja, maar hoe moet dat dan? Een mens heeft één mond. Een mens heeft twee oren. Misschien moeten we beginnen met niet gelijk te willen praten. Maar te leren luisteren naar die ander. Horen wat hij te zeggen heeft. Door te praten kun je zo gemakkelijke woorden gebruiken. Maar juist een ogenblik. Een gebaar. Een bepaalde houding. Waardoor je laat merken. Ik zie je wel. Ik vergeet je niet. Ik ben er voor je. En dat dat ook overkomt en gemerkt wordt. Ja, dat vraagt wel zelfverloochening. Dat je dus jezelf even wegcijfert. Maar dat je zo deelgenoot bent met die ander. En dat je leert wat het is om echt mee te leven. Alleen zo kun je in tegenspoed deelnemen, deelgenoot zijn aan de nood van een ander. Ja, maar dominee, wacht nou eens even. Er staat nog even een woordje bij in de tekst. Ja, dat klopt. Er staat geschreven dat het gaat om de noden van de heiligen. Nou, en? Wie dacht je dat het zijn? Wij hebben daar zo onze eigen ideeën bij. Zeker als de ene paus de andere paus heilig verklaart. Dan denken wij bij dat woord aan iets heel speciaals. De heilige, als Paulus daarover schrijft, dan heeft hij het over de gelovigen. Zeg maar de huisgenoten van het geloof. De mensen die tot dezelfde gemeente, tot dezelfde gemeenschap horen. Ja, soms hoor je mensen wel eens zeggen dat het makkelijker is om bij onbekenden iets te betekenen dan bij bekenden. Oké, maar als dat maar niet als een excuus wordt gebruikt. En tegelijkertijd zeg ik, je mag ook deelgenoot zijn in de nood van onheiligen, hoor. Misschien komen ze erbij, misschien worden ze geraakt, getroffen door de liefde van Jezus Christus. Wat let je? Wees deelgenoot in de noden van wie dat ook maar nodig heeft. Geen gemakkelijke opdracht. Niet, dat doe ik wel even. En hoe langer je daarover nadenkt, des te meer stijgt de drempel misschien wel. En al gauw kijk ik op mijn horloge, want ik heb geen tijd. Mijn agenda zit al zo vol. Ik doe al zoveel. Ja, zo heeft ieder zijn eigen ding. Zo zeggen we dat tegenwoordig. Maar het hoeft ook niet opzienbarend te zijn. Niet groot en groots en grootser te zijn. Wegcijferen. Kleiner worden. En zo je inlaten in Jezus' naam met die ander. Zelfverloochening, zeiden we. Dat is een streep door je eigen naam. Een streep in je eigen agenda. Om zo betrokken te zijn op elk ander. We hebben de tijd daar niet mee. We leven in een egocentrische wereld. Ikke. En de rest bekijkt het maar. We leven in een wereld waarin men liever hoort van stijgende lijnen in aandelenkoersen en noem maar op, dan dat je hoort over pijn en lijden en gemis en verdriet en rouw. Ook binnen de christelijke gemeente zijn er misschien nog te veel mensen die daarvoor op de loop gaan, om te zien naar een ander. Zich verlegen weten, onhandig opstellen misschien wel. Maar ondertussen wel met anderen erover praten en misschien wel roddelen. Weet u dat wat hier door Paulus wordt geschreven in feite een gave is die God geeft? Die God je toedeelt. Om deelgenoot te zijn in de nood van die ander, van de heilige en van de onheilige. En dat je er geen show van maakt, maar in zijn naam echt bent, levensecht, authentiek, onopgesmukt, hartelijk, in liefde dienend. En dat pikt die ander op, dat merkt die ander. En dan merkt hij ook dat hij het niet alleen hoeft te dragen. En dat hij er niet alleen voor staat. Je zou kunnen zeggen dat wat hier geschreven staat, onder andere in dat 13e vers, ook iets is van wat we elke zondagavond belijden, de gemeenschap der heiligen. Dat we onze gaven tot nut en tot zaligheid besteden van de ander. En waar nu die 5 mensen van het PPT zich bekwaamd hebben, eigenlijk is dat iets waar we alle toe geroepen zijn. Het omzien naar de ander in nood. Deelgenoot zijn en worden. En niet in eigen kracht, maar in de kracht van hem die onze smarten heeft gedragen en die in onze benauwdheden benauwd is geweest. Dat we soms wel eens zingen, o zoon, maak ons uw beeld gelijk. Daarvan overtuigd, daarvan doortrokken, gaat ons leven, om zo te zeggen, ook een heel eigen stijl krijgen. En onze manier van beoordelen, die zal dan ook variëren naar gelang we met steeds weer andere mensen van doen hebben. Met het beginsel in deze leefregels die Paulus geeft, merken we één ding telkens weer op, dat het een begonnen is om het te doen vanuit de liefde waarmee God in Jezus Christus ons heeft lief gehad. Maar weet je, het gevaar van die liefde is zo gemakkelijk dat er wel mooi gepraat wordt en overgepraat wordt, maar dat onze daden achterwege blijven. En dat o zo gemakkelijk eigenliefde om de hoek gluurt. En daarom komt het er voor een ieder van ons op aan dat we leven heel dicht bij hem om te beginnen die met ons begonnen is. En van daaruit naar de ander toe. En zo alleen wordt in Gods kracht je leven zinvol, nuttig, waardevol, liefdevol, tot zijn eer. Een leven om Jezus wil en naar Jezus wil, in liefde dienend. Amen. Wij gaan zingen van op toonhoogte 167... Wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan voor ons heeft. En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden. En dat hij ons telkens de durf weer wil geven. Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken zich niet meer vergeefs naar de horizon richt. Lied 167 uit op toonhoogte. Voordat een vijftal broeders en zusters in het midden van de gemeente de belofte van geheimhouding willen afleggen met het oog op het werk dat ze hopen te gaan doen in het psychopastorale team, willen we eerst luisteren naar een soort formulier wat niet achter in uw Bijbeltje staat, maar wat ik hier voor me heb. Luister maar goed. Onze kerkorde in ordinantie 8.4 wijst ons erop dat de gemeente geroepen is om haar pastorale opdracht te vervullen. Hoe dan? Nou, door het verlenen van herderlijke zorg. Deze pastorale opdracht die betreft zowel de leden van de gemeente als huisgenoten van het geloof, als ook elk ander die herderlijke zorg behoeft. Die herderlijke zorg ten opzichte van elkaar en ten opzichte van anderen krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente. We worden opgewekt om te zien naar elkaar en naar anderen die dit nodig hebben. De gemeente die vervult haar pastorale opdracht in de omgeving waar ze leeft en ze geeft uitdrukking aan haar verbondenheid, in het bijzonder in het pastorale werk dat daar gebeurt. En we komen die opdrachten gelukkig niet alleen in de kerkorde tegen, maar ook in de Bijbel. Wat we zojuist lazen in Romeinen 12, daar geeft Paulus naast allerlei aansporingen dit mee: wees blij met wie zich verblijdt en heb verdriet met wie verdriet heeft. Dat is onze roeping, onze vreugde en ons verdriet met elkaar delen. De apostel Paulus die spreekt over de gemeente als een lichaam, een samenhangend geheel, het lichaam van Christus. En we zeiden het al, in 1 Korinthe 12 schrijft hij dat God dat lichaam zo heeft samengesteld dat alle delen elkaar met dezelfde zorg kunnen omringen. Dat is onze roeping. Elkaar met zorg omringen. In Colossenzen 3 schrijft Paulus aan de gemeente: omdat God u lief heeft, moet u zich als het ware kleden in innig medeleven. Dat is onze roeping. Keer op keer komt in die brieven tot uiting dat zorgzaamheid een van de kenmerken is in de christelijke gemeente. Precies datzelfde zien we ook in Handelingen 2 naar voren komen. Het mag duidelijk zijn dat in het omzien naar elkaar juist ook het geloof ter sprake kan komen. In het geloof mag je de ander bemoedigen of met de ander dankbaarheid tegenover God tot uitdrukking brengen. Of aandacht schenken aan de vragen en de aanvechting die bij de ander leven vanwege wat hem of haar overkomt. Met het oog daarop zijn er de ambtsdragers. Ze hebben een pastorale opdracht. Ze oefenen de herderlijke zorg uit. Ze zijn met name toevertrouwd aan de predikant, aan de ouderlingen. En aan elk van de ouderlingen is een wijk toevertrouwd. Maar dat is een zware opgave, zeker als je bedenkt dat de ouderlingen daarnaast nog andere veeleisende taken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het vergaderwerk en aan de bezinning op het beleid. En aangezien we leven in een tijd van toenemende psychische nood op verschillende levensterreinen, en dat gaat ons als gemeente echt niet voorbij, is er meer te doen. En is er ook meer nodig. We kenden een grote mate van welvaart in onze samenleving. Daarentegen breekt ook de crisis door, maar in dat alles is welzijn nog niet gegarandeerd. En de kerkenraad heeft daarom 2 jaar geleden besloten om een team van vertrouwenspersonen aan te stellen met het oog op de gemeenteleden die nood, psychische nood kennen. Het psychopastorale team. Die vertrouwenspersonen staan hulpvragenden bij door hen te helpen om hun klachten te verwoorden en te verwerken. En de Bijbel is daarvoor de basis. En de geloofsdimensie kan in de gesprekken voluit de ruimte krijgen. We kiezen voor de pastorale invalshoek. Er zijn namens de goede herder. Dat kan acuut het geval zijn, bijvoorbeeld bij rouwverwerking of verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, huwelijks-, relatie- of gezinsproblemen, een partner die gaat dementeren, verslaving, depressiviteit. Let wel, de broeders en zusters van het psychopastorale team zijn geen professionals, maar wel helpenden. Zij staan pro deo, letterlijk voor God, hulpvragende bij die psychische of emotionele problemen hebben, door hen te helpen hun klachten te verwoorden, te verwerken, eventueel als aanvulling op de professionele hulpverlening en mogelijk ook tot voorkoming daarvan. Zo nodig worden hulpvragenden ook doorverwezen naar professionele hulpverleningsinstanties. Voor de duidelijkheid, deze vertrouwenspersonen zijn geen ambtsdragers. Wel werken ze nou samen met de ambtsdragers. Ze zijn een aanvulling op het ambtelijke werk met als doel versterking van de pastorale zorg in de gemeente. Broeders en zusters, aanvaard deze dienst, deze liefdedienst, met blijdschap. Voed jezelf met het woord van God. En volhard in het gebed. En vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Ik wil jullie verzoeken om van jullie zitplaatsen op te staan en de navolgende vragen positief te beantwoorden. En dat betreft een drietal vragen. Stem je in met het geloof van de christelijke gemeente? Dat is het geloof in God de Vader, in Jezus Christus de Zoon en in de Heilige Geest, overeenkomstig het woord van onze God. Ten tweede, weet je je geroepen door God om je gaven te besteden in zijn dienst en mee te werken aan de pastorale zorg binnen de christelijke gemeente? En ten derde, wil je je taak als vertrouwenspersoon van het psychopastoraal team zorgvuldig uitoefenen? Met liefde voor de Heere Jezus en voor de mensen die aan je zorg worden toevertrouwd. In hartelijke samenwerking met anderen die in onze gemeente een pastorale taak hebben. En beloof je geheim te houden alles wat je vertrouwelijk ter kennis komt. Wat is daarop je antwoord? Maarten van den Berg. Ja. Wilma van den Berg Vermeer. Geertje van Blijderveen van Voorthuizen. Ja. Bert van den Brink. Ilonka Leenman Leunen. Ja. Dan wil ik graag dat we deze broeders en zusters een hart onder de riem toezingen. En wel met de woorden van Psalm 134, vers 3. Dat ze hier een zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiet heelal zijn naam ter eer, looft loof dan aller heren Heer. U mag dat staande doen. Broeders en zusters, ik wil jullie graag een enkel woord toespreken. Toen jullie een week of wat geleden op de kerkraadsvergadering aanwezig waren om eigenlijk een soort verslag uit te brengen van wat jullie in de afgelopen winter op de cursus hadden geleerd, beleefd, meegemaakt, om daar iets van te laten proeven in de kerkenraad. Toen werd aan het eind daarvan een stukje gelezen uit Romeinen 12. En toen zei ik, ik weet nu al waar ik over preek. Dat werd dus Romeinen 12. Naarmate dat deze dag, deze datum steeds dichterbij kwam, dacht ik van, nu moet ik oppassen dat ik geen preek hou over het PPT. Of alleen voor die 5 mensen die hier nu voor in de kerk zitten. Ik hoop dat dat goed gegaan is. Omdat ik heb laten merken, wat Paulus hier schrijft, is niet bestemd voor een enkeling, maar voor iedereen. Om elkaar niet uit het oog te verliezen, niet uit het hart te verliezen, om te zien naar elkaar. En om ook oog te hebben voor de noden van elkaar en ook voor de vreugde. En zo ook het herder zijn binnen de gemeente niet schaapachtig te laten verlopen, waarbij er steeds meer verloren schaapjes komen, maar dat het juist samenbindt. En dat beeld van het lichaam vind ik daarom heel erg sterk. We hebben jullie wel wat toegezongen net. Dat de zegen van onze God op jullie mag neerdalen, met je mee onderweg zal gaan, ook bij alle ontmoetingen die je zult hebben, gesprekken die je zult voeren, horende oren die je te luister legt, wat heel belangrijk is. En om zo de ander ook vanuit die zegen tot een zegen te zijn, zodat er ook weer lichtpuntjes komen in het leven van mensen bij wie het soms zomaar ineens donker en duister kan zijn. Leef daarom zelf ook bij en vanuit het licht der wereld, Jezus Christus. Hij voedt voortdurend elke dag weer opnieuw. Ga onder zijn leiding en wees een zegen. Zullen wij samen danken en bidden? Heere onze God, hemelse Vader, als er iemand geweest is die deelgenoot geworden is in de nood van mensen, dan bent u het geweest in Jezus Christus. En het kon ook alleen zo zijn dat de apostel Paulus vanuit die wetenschap dat weer door kon geven daar aan mensen in Rome, maar vanavond ook hier aan ons mensen in Ochten, hier in de kerk en thuis bij de kerkradio. En we danken u, Heere God, voor deze woorden. Omdat u niet liever wilt dan dat mensen treden in uw sporen, in liefde dienend zullen zijn, omziend naar elk ander. Soms gaan we op de loop voor de nood die een ander doormaakt of kenmerkt. Het hoeft niet, het mag niet. En we danken u dat er daarom ook in het afgelopen jaar mensen zich in het bijzonder hebben geschoold om een stuk problematiek te handelen. En geef dat ze daarmee en daarin bezig mogen zijn tot eer van u, ook als ze zich daarin nog verder oriënteren en verdiepen als het gaat om bepaalde zorgen, problemen, processen die mensen kunnen doormaken. Heere, wilt u telkens weer hen de tegenwoordigheid van uw geest schenken, opdat ze er mogen zijn tot zegen. Heere, laten we zo allen onder dat ene hoofd, Jezus Christus, elkaar tot een hand en een voet zijn. En zo ook u bedoelen. En zo ook steeds weer bij u terecht komen en terecht mogen. In onze vreugde, maar ook in onze vragen. In ons verdriet en in onze blijdschap. Heere God, wees zo met ons een God onderweg door dit leven. Van de morgen tot de avond en 's nachts niet minder. En wil ons zo onder uw wakend oog houden. En laat het ons maar merken dat we er daarom nooit alleen voor staan. Gedenk de bedroefde en de beproefde. In het bijzonder hen die in de afgelopen week ook rondom het open graf stonden. Degene die dat in de week die voor ons ligt moeten doen als droeve plicht. Geef Heere God kracht uit de hoge om ons gedragen te weten door u die nooit loslaat, maar erbij is. Houdt u de wereld in uw hand, ook de kerk in de verdrukking die vervolgd wordt. Ook mensen in de knel, in de gevangenis of daarbuiten. Geef Heere God dat die ene naam onder de hemel gegeven van de Heere Jezus Christus steeds weer mag weer klinken en ook mag oplichten. Ja, dat die ons in lichter laaien zet, vol vuur, tot eer van u. Wees ons nabij ook als we deze plaats straks weer verlaten. Zegen jong en oud. En geef Heere God te leven in afhankelijkheid. Met zelfverloochening. Klein in onszelf. Groot sprekend van u. Tot eer van u. Hoor ons, o God. Onverdiend. Uit genade alleen. Omwille van Jezus Christus, uw Zoon. Onze Heere. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. Gevangenenzorg Nederland in de eerste rondgang. Het werk van de kerkrentmeesters in de tweede rondgang. En het bouwfonds vraagt uw gave in de derde rondgang. U vergeet ook de vakantie Bijbelweek wel niet, die bij de bussen aan de uitgangen kan worden gedacht, bedacht. Opdat ook dat werk voortgang kan hebben over enkele weken. Wij zingen daarna. Uit op toonhoogte 229, Jezus vol liefde, u wil ons leiden. Op toonhoogte 229. U vergeet niet om deze broeders en zusters straks met een handdruk van harte God zegen toe te wensen over hun arbeid die zij mogen gaan verrichten. Ook daarin zijn we lichaam van de Heer Jezus Christus en elkaar tot een hand en een voet. Ga dan straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.